Fijn dat niet iedereen op een soort Rijnreis is. Er zijn gelukkig ook mensen teruggekomen uit Texel. Daar waren een hele groep orthodoxe Joden. Maar een aantal mensen die hebben toch gekozen voor vanavond hier te zijn. Beste mensen, fijn dat u hier bent en fijn dat we onze studies over die bijzondere woorden van het Oude Testament, waar de naam van Yahweh, de naam van onze Heere, gekoppeld is aan iets bijzonders, dat we die studies daarover mogen vervolgen. Het is bijzonder omdat het over onze Heer Jezus gaat. De Yahweh is onze Heer Jezus zelf. Hij is Yahweh. En als in het Oude Testament iets gezegd wordt over Yahweh die voorziet, hadden we de vorige keer, of vanavond over Yahweh die heelmeester is, dan betekent dat dat het portretten zijn, dat het schilderijen zijn van onze Heer Jezus. En daar gaat het me om en daar gaat het ook om wat de Heilige Geest betreft. Die wil niets liever dan vertellen van de Heer Jezus. God doet een boek open over wie Hij is. En straks zullen we zien wie Hij is. Als Hij openbaar wordt, zullen wij Hem zien zoals Hij is. Dat is de insteek van de hele Bijbel. Het is even slikken misschien, maar het is echt waar. De rest is, ja, dat is daar omheen gezet en heel bijzonder eromheen gezet. Maar de insteek is toch zicht op de Heer Jezus. En vanavond is dus dat tweede woord aan de orde uit Exodus 15. Exodus 15, waar het gaat over de Heere die heelmeester is. Of zoals dat dan in de grondtekst staat, Yahweh Rofé. Exodus 15, vers 22. Daar beginnen we te lezen. Het is maar een klein stukje tot en met 27. Exodus 15, vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten we nu drinken? Hij, dus Mozes, riep tot de Heere. De Heere wees hem een stuk hout. Dus deze vertaling, herziene Statenvertaling. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. En nu komt die uitdrukking: want ik ben de Heere, uw heelmeester. Ik ben Yahweh Rofé, de Heere die heelmeester is. En toen kwamen ze in Elim, of bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Ze sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover. Ik probeerde de vorige keer al te zeggen dat die uitdrukkingen niet betekenen dat de Heere een keer heelmeester is geweest of een keer iemand was die voorzag, die voorzien heeft, maar dat het bij hem hoort. Het is zijn wezen, het hoort bij hem om te voorzien en het hoort ook bij hem om heelmeester te zijn. Ook om herder te zijn, ook om banier te zijn, en dat zullen we allemaal terugvinden. Maar het is echt een wezenstrek van Jahwe. En omdat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament expliciet Jahwe genoemd wordt, dat wil ik wel bewijzen, maar dat is het laatste thema van deze serie. Daarom kun je zeggen dat je hier echt iets bijzonders ziet van de Heer Jezus. Dat verbaast u eigenlijk niet, want de Heer Jezus heeft velen mogen gezond maken, heeft in vele opzichten genezing gebracht. Heel, heel veel. Iedereen die bij hem kwam, soms op afstand, soms door aanraking, soms door modder op zijn ogen te doen, op een afstand, met hulpmiddel, soms in etappes. De ene die een wonder kreeg van, ziet u al iets? Vroeg de Heer, ja, ik zie de mensen wandelen als bomen. En toen gebeurde er nog een wonder en toen zag hij ineens alles scherp. Op alle mogelijke manieren zijn er wonderen geweest. Niet een soort selectie van, nou die wel en die niet. Dat gold wel voor mensen die tot Israël behoorden. Dat was wel een selectie. En die daar niet toe behoorden, die vonden het niet in principe. Maar de Heer genas ze allemaal. En daarover is zoveel te doen. Dat weet u. U bent geen vreemde in Jeruzalem en u weet precies wat er allemaal aan de hand is. U weet dat er heel veel te doen is in kerkelijk Nederland over genezingen, genezingscampagnes, geneesheren, geneeskrachtige dingen, van alles. Sommige mensen gaan daarvoor naar het buitenland en gaan er verre reizen voor maken. Vinden daar baat bij soms, soms ook helemaal niet. Heel veel. En de verwarring is bijna compleet. En ik zal vanavond niet de moed hebben om u te zeggen, en als u aan het eind bent, dan weet u precies hoe het zit. Dat krijg ik niet voor elkaar. Daarover is te veel verwarring ontstaan. Maar ik ga wel een aantal bijzondere lijnen aanreiken. En dat is dat het om de Heer Jezus gaat. Dus in de allereerste plaats, wie is die Heer Jezus? Nou ja, hij is heel meester. Amen. Maar ik begin met te zeggen dat hij gekomen is om hier op aarde mensen die voor altijd verloren zouden zijn gegaan te redden. Hij is hier op aarde gekomen om mensen zoals jij en ik te bezoeken, op te zoeken en ze terug te brengen tot God. En ze aan het hart van God te brengen. Leven uit God te geven. En ieder die hier is en de Heer Jezus kent als zijn heiland, als verlosser, die mag zeggen, ik heb een ontmoeting met hem gehad. Direct, misschien wel door opa of door oma, misschien wel door de kerkdienst, misschien wel door de preek, misschien wel door het lied, door een psalm, door wat dat dan ook gebeurt. Maar er is een ontmoeting geweest met de Heer Jezus. En ik hoop ook dat iedereen hier echt voor zichzelf overtuigd is, ik ben een kind van God, ik mag een kind van God zijn. Dat klinkt natuurlijk voor bepaalde mensen zeer matigend, want dat kun je niet zomaar zeggen. Moet je maar afwachten, je weet maar nooit hoe het allemaal gaat en wat er aan het eind van je leven allemaal gebeurt. Wie weet ga je nog verkeerde dingen zeggen, verkeerde dingen denken. Ik weet inmiddels hoe het ongeveer gaat. Maar u mag echt van me aannemen dat als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat u een kind van God bent. Nog preciezer, als u hier zit en u hebt één keer in uw leven oprecht uw schuld, uw zonde voor God beleden, dan heeft God u die zonden toen vergeven. Misschien is het al wel 20 jaar terug, misschien is het al wel 30 jaar terug. En al dat gediscussieer over hem in je hart toelaten, ik zou het ook zo zeggen hoor, dus dat bedoel ik niet als fout, juist niet. Dat doet er eigenlijk niet toe. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik een meneer in Staphorst probeerde te bereiken met het prachtige nieuws. Hij was helemaal over zijn toeren, hij was echt helemaal van slag. En ik probeerde te vertellen dat hij de Heer Jezus mocht leren kennen. Ik heb mijn best gedaan, het lukte niet. Ik kwam er niet doorheen. Uiteindelijk heb ik gevraagd van, heb jij ooit voor God jouw zonden erkend, beleden? En hij zei, ik denk bij elke melkbeurt, 's morgens en 's middags. En ik denk bij elke hooiberg, Iedere keer. Vele keren per dag. En nu was hij zover dat hij helemaal kaduuk was. Hij zou knetter worden, helemaal over zijn toeren raken. En hij was van plan om zich dan toch maar om het leven te brengen, want er was voor hem geen uitzicht. Zo ongeveer lag het. En wat er toen gebeurde, weet ik niet. Ik heb hem gezegd, Albert, zo heet hij. Albert, toen jij voor het eerst je schuld voor God beleden hebt en uitgesproken hebt dat jij gezondigd had en dat jij een redder nodig hebt, heeft God jou die schuld vergeven. Want de Bijbel zegt, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden te vergeven. Er staat niet eens bij dat je dan de Heer Jezus moet aannemen, of dat je dan gereformeerd moet worden, of evangelisch, of charismatisch. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om die zonden te vergeven. God zou ontrouw zijn als hij dat niet deed. Hij zou onrechtvaardig zijn als hij dat niet deed. Het kwam niet door bij Albert. Ik ben weggegaan, gebeden. Nog meer gebeden, anderen gebeld van bid voor Albert. De volgende morgen, telefoon, Albert. Vrede met God. Wat een blijdschap daar. Wat een vreugde. Maar dit punt, en dat punt mag ook voor jou misschien wel gelden. Het gaat er niet om dat je precies dit gedaan hebt of die route bewandeld hebt. Het gaat erom dat je je schuld oprecht voor God beleden hebt. Dat is het punt, dat is het criterium. Indien wij onze zonden belijden, nog een keer, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonden ook te vergeven. En dat kan hij doen omdat de Heer Jezus juist voor die schulden, juist voor die zonden aan het kruis wilde sterven. En dan komt het moment dat je echt heel zeker weet dat de Heer Jezus dat ook voor jou persoonlijk heeft willen doen. En als dat gebeurd is, ja, dan ben je dubbel blij. En als je dan de Jezus ook nog hoort zeggen, ik ga voor jou plaats bereiden, en ook nog hoort zeggen, ik kom je ophalen, en ook nog hoort zeggen, en ik zorg ervoor dat je daar vlekkeloos, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben, aankomt, dan denk je, heb ik dan iets gedaan? Is dat mijn kerkelijke richting? Is dat mijn richting in de leer of zo? Is dit dat wil zeggen, het oude, vertrouwde woord? Zijn dit de oude paden soms? Nee, het is de Heer Jezus. Het is echt de Heer Jezus. Niemand anders. Er is een lied ooit ontstaan, niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Niemand anders. Daarover wil ik graag volkomen duidelijk zijn. Het is niet een club, een richting, een stroming. En het is niet waar dat je meer krijgt als je bij die in die club bent en daar in dit soort dingen of allerlei bijzondere activiteiten meemaakt. Het is de Heer Jezus. Dat is de achtergrond. En nu hebben we het vanavond over dat Hij geneesheer is. Heb ik dan nooit meer hoofdpijn? Ben ik dan nooit meer duizelig? Of zijn mijn rugklachten dan over? Kan ik dan lopen als een hazenwindhond? Nou, ik hoop niet dat hij ooit zo gaat lopen, want dat is heel raar hoor. Mensen die ook met vier poten. Nee, maar bij wijze van, hè, dat is dan de snelheid ten top. Dit is het dan. Hè. Nee, maar ik wil er niet een lolletje van maken. Maar ik wil zo graag zeggen dat het de Heer Jezus is. Hoe mag ik dit nu gaan zien? Nou. Nu gaan we eigenlijk aan het onderwerp beginnen. En dat is dat in die tijd Mozes het volk Israël uit Egypte mocht leiden. Dus het eerste onderwerp, vorige keer, Genesis 22, ver voor Mozes. Dus toen Abraham Isaac op dat altaar legde en daar die merkwaardige, buitengewone woorden uitsprak. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is gebeurd. De Heere zal voorzien, Yahweh Jireh. En nu, eeuwen later, is het zover. Ze zijn daar in elk geval 430 jaar geweest, dus na Jacob en zo, in Egypte, dus nog een paar honderd jaar later, mocht Mozes dat volk uit Egypte leiden. Ze hebben geschuild achter het bloed van het lam. Het bloed was gestreken aan de beide deurposten en aan de bovendorpen. En ze hebben het paasga gegeten. Ze hebben 3 dagen gekeken naar het lam. Kijken of er een gebrek aan was. En als er geen gebrek aan was, hebben ze het mogen slachten. En ze hebben het bloed dus gestreken, zoals ik zei. En ze hebben het paaslam gegeten. Met bittere kruiden, staande, stok in de hand, gekleed, in haast, gereed om weg te gaan. Zo hebben ze gegeten. En ze zijn uit Egypte gegaan na die enorme moeilijke tijd van plagen over Egypte. Deels heeft het volk van God daar ook mee te maken gehad. Deels hebben ze daar niet mee te maken gehad. Maar God noemt hier, misschien is dat een schot voor de boeg alvast, de ziekten die ik over Egypte gebracht heb. Dat slaat hier, ons stukje van vanavond, 15 vers 26. Dat slaat op dat wat Egypte getroffen heeft. Het gaat niet om de ziekten die de Egyptenaren, het ging niet om de mensen, het ging dus om het land. De ziekten die ik over Egypte gebracht heb. En deels was dat ook lichamelijk. Steekvliegen, er was irritatie, dat hebben ze gevoeld aan het lijf. Muggen, maar ook builen, zweren, hebben ze gevoeld aan hun lichaam. Dus er is wel te degen een lichamelijke link ook. Maar de Heere zegt, dat wat ik over Egypte gebracht heb, waar je ooggetuige van geweest bent, wat je ten dele meegemaakt hebt, dat doe ik niet. Als jullie mij zien als de Heelmeester. Als jullie mij zien zoals ik ben. Dat is anders dan Jesaja 53, want dan gaat het over de kwalen die het gevolg zijn van de zonde. Uw en mijn lichamelijke aftakeling heeft echt een link met de zondeval. Maar dat wist u waarschijnlijk. Als ik een klein brilletje op heb, dan is dat, zo heb ik het wel eens genoemd, mijn prediker 12. Zo heet zo'n ding. Ik heb er nog meer soorten. Maar dit vond ik vanavond eigenlijk even de beste. En je kunt ze kopen bij A en B en BC. En ze concurreren elkaar om het leven. Prediker 12 zegt dat er een aftakeling van lichaam is. Dat die uit de vensters zien, mijn ogen, hun glans verliezen. Die deuren naar de straat, je bij de oren, die worden gesloten. Is ook een oplossing voor, hoor. Ja, ja. Soms bij dezelfde winkel. Dat de maalsters ophouden, is ook een oplossing voor bij een andere winkel. Dat de wachters beven, is bijna niks aan te doen. Dat de sterken de benen zich krommen. Ja, O-benen heet dat. Dat ze kaas en kaas zegt toen je geboren werd misschien, maar ze worden zelf een beetje krom. De Bijbel beschrijft in Prediker 12 dat het een aftakelingsproces is van boven naar beneden. Maar dat gaat verder daar. Want er wordt gezegd, er komt een moment dat de rouwklagers rondgaan. Nou, dat is weer een fase verder. Maar ook dat de kapperbes niet meer helpt. De amandelboom bloeit. Allemaal Prediker 12, achter elkaar. Die kapperbes is een soort augurk. Die groeit aan een struik in de woestijn gebeuren. Nou, dat wist ik ook niet precies hoe dat zat, maar ik ben ooit door een gids meegenomen op een soort safari daar tijdens een Israëlreis. En daar kwam ik bij de kapperbes uit. Ik was verbaasd toen en ik was ook heel dankbaar dat ik eindelijk zag wat een kapperbes eigenlijk doet. Nu, als je hier in Nederland zegt, haarlemmerolie is overal goed voor, zoiets, hè, zo'n soort kreet, dan zeggen ze daar, kapperbes helpt altijd. Maar er komt een moment dat de kapperbes niet meer helpt. Dat is prediker 12. Met andere woorden, medicatie helpt ook niet meer. Dat weet je. De rouwklaas rond, de amandelboom bloeit. God houdt zich aan zijn woord. Dat is het enige positieve daar in dat hele stuk. De amandelboom bloeit. Dat betekent dat de Heere zich conformeert aan wat hij ooit heeft gezegd. Dat vind ik schitterend. Je bent helemaal uitgepraat. Alles is afgetakeld. Alles is minimaal geworden. Maar de amandelboom bloeit. Ik waak over mijn woord om dat te doen. Ik citeer Jeremia 1. Schitterend is dat. Dat op dat moment die amandelboom er is. Dat is de eerste boom die daar bloeit in het voorjaar. De amandelboom bloeit. En nu zit ik eigenlijk bij mijn onderwerp. Voor zover ik het kon nagaan in de voorbereiding, zijn er dus 7 medicijnen in de schrift te vinden, waarvan de kapperbes dus 1 is. Hè, dat is dus in prediker 12. Maar ik heb ze opgeschreven hoor. Er is een balsem uit Gilead, dat is een soort salfje. Nou, is dat een schoonheidsmiddel? Nee, dat is het daar niet. Het is duidelijk een geneesmiddel. Jeremia 8 zegt, is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan niks waardoor het volk herstel krijgt? Er is balsem in of uit Gilead. Ik kom er straks op terug. En er is een wijn. Ja, dat lijkt ons wel een goed medicijn. Sommigen die hebben daar ongelooflijk veel baat bij, vinden ze. Timotheus die krijgt te horen van Paulus, je moet niet alleen vanwege je maagklachten gewoon water drinken, maar je moet ook wijn drinken. En sommige broeders en zusters die hebben dat zo goed in hun oren geknoopt, ze drinken geen water meer, maar alleen maar wijn. Nee, nou flauw, maar dat is niet om grappig te doen, maar wijn op zich is dus kennelijk een geneesmiddel. En dat maakt het hart van mensen, van God en mensen vrolijk. Dat is op zich niet negatief. Alleen als je het niet goed doseert, dan wordt het negatief en dan wordt het iets afschuwelijk. Maar ook olie, dat weet u van de barmhartige Samaritaan, die meneer die aan de kant van de weg ligt. Olie op de wonden, snapt u, verzachten. Vijgenblad van Hiskia, of een zweer, weet je wel. Nog een heel raar medicijn, vasten. Ik haal het uit Jesaja 58, waar staat, is dit niet het vaste dat ik verkies? Als u omziet naar uw eigen familie, als u omziet naar de vreemdeling, naar de wees, als u omziet naar mensen en uit het verband blijkt, als u nu eens niet aan uzelf denkt, niet uw eigen belang voorop zet, maar het belang van die ander voorop zet, dat is het vaste dat ik verkies. Dan zal uw wond zich spoedig sluiten. Oh. Ik denk dat dat een buitengewoon middel is vandaag. Voor heel veel mensen. Ik bedoel niet dat je dan geen problemen hebt, of dat je dan in één keer klaar bent met alle ziektes. Dat je dan je ziekte en je zorgverzekering op kunt zeggen. Maar het is wel een heel bijzonder middel. De kapperbes heb ik genoemd. Balsem, vasten, wijn, olie, vijgenblad. Ik heb nog 1. En die vindt u in Openbaring 22, daar heb ik er 7 gehad. En dat is de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volkeren. Dus er zijn in elk geval geneesmiddelen in de schrift. 7 vind ik er en misschien zou u met wat moeite er wel 3 bij vinden. Dat is goed hoor, want ik wil niet al te veel waarde hechten aan dit getal 7, alsof dit dan compleet is. Het is duidelijk, maar in de schrift, 7. Waarvan balsem uit Gilead misschien wel heel nadrukkelijk naar voren komt in Jeremia, maar ook in Jesaja, op andere plekken. Nu ga ik gelijk een hele moeilijke erbij geven. Er is een geschiedenis in de Bijbel waar balsem uit Gilead wordt getransporteerd naar Egypte. Het is een soort transport onderweg van Gilead naar Egypte. En dat transport liep toevallig in de buurt van een kuil. En in die kuil zat Jozef. En die werd uit die kuil getrokken, die werd aan Midianitische kooplui verkocht. En die werd meegenomen naar Egypte. En echt in Genesis 37, vers 25 staat expliciet dat ze balsem uit Gilead meenamen naar Egypte. En toen ik het luisterde, schrok ik. Ik heb er ook een beetje om gejankt en innerlijk. Maar dat heb ik, daar geniet ik dan zo intens van. Toen dacht ik, ze hebben hem meegenomen. En dus is alle balsem uit Gilead verdwenen. Dus één port nat. Dus ze hebben met het transport, met het geneesmiddel ook de geneesheer meegenomen. Ze hebben hem gewoon weggeschoven. En die geschiedenis van het verwerpen van Jozef is echt, echt een model voor de verwerping van de redder van de wereld. Toen ze hem in de handen van de heidenen hebben overgeleverd, toen ze hem, laten we zeggen, hebben verkocht. Voor geld hem over hebben geleverd in de handen van de heidenen, die hem met hem gedaan hebben wat ze met wilden. Toen is ook de geneesheer samen met het medicijn verdwenen. Daarom die klachten in Jeremia, echt hoor, is er geen balsem in Gilead? Is er geen medicijn? Antwoord nee, want het medicijn is niet iets uit Gilead. Iets van olie, iets van een vijgenblad, iets van een kapperbes, iets van bladeren van de boom des levens. Maar het medicijn is, ik de Heere ben heelmeester. Dat is het geheim. En dat is een bijzonder geheim. En daar kijkt u naar. Het volk Israël is dus na de doortocht door de Schelfzee op weg gegaan naar de berg Horeb. En ze zijn nog maar nauwelijks op pad. Of het begint al. 3 dagen hebben ze al gewandeld, getrokken, gereisd zonder water. Ik weet niet hoe u staat met getallen en zo, hoe u daarmee omgaat. Of u bij, als u dan 3 dagen zonder water, waar u aan u dan denkt of zo. Gaat er dan een soort associatie komen? Bij mij gaan met getallen altijd allerlei alarmbellen rinkelen. Ook telefoonnummers, die rinkelen dan letterlijk. Nee, maar los van wat je dan zelf soms hebt, is het je toch wel heel bijzonder. Ik lag vanmiddag even te rusten en toen dacht ik, wat is er nu aan de hand? Ik ben de gemeente is ontstaan. Zeg maar eventjes voor het gemak het jaar 0. Dat was natuurlijk niet zo, 33 of zo. En die hebben nu 1000 jaar gehad. Dat is 1 dag, want 1000 jaren zijn bij God als 1 dag. Toen hebben ze nog een keer 1000 jaar gehad. 2 dagen zijn voorbij. We zijn nu met de 3e dag bezig. Denk ik. Er komt ook nog een dag van 1000 jaar. Dat is het 1000-jarige vrederijk. Die komt nog. En totaal is dat precies de 7e dag dan. Want er gingen al 4 aan vooraf. Zal ik het voorzichtig zeggen? Misschien zucht u wel vandaag. Misschien bent u het wel een beetje zat. Misschien denkt u, moet het nou allemaal zo? Wordt het niet wat te zwaar, heren? Bent u ook niet een beetje als dat volk? Nu lopen we al zo lang en nu zijn we er nog niet. En we hebben eigenlijk nog niks. En stel je dat je de God de Vader nu ontmoet vanavond, wat zal hij dan tegen jou zeggen? Ik zal je een hout aanwijzen. Het hout aanwijzen. De Heer Jezus aan het kruis. Het is echt zo. Het hout des levens, het geboomte des levens in Openbaring 22. Het hout des levens. En als hier, op het moment dat zij bitterheid vinden en geen zoetigheid meer hebben, geen zegen meer vinden, heeft God zijn hout aangewezen. Er is een gezang, sommigen van jullie kennen dat gezang. Maar het kruis werd mij de boom van het leven, die wees de Vader zelf mij aan. Een prachtig gedicht. Het kruis van onze Heer Jezus, dat is de boom van het leven en God de Vader heeft hem aangewezen. Hier wijst God Mozes een hout aan. Niet Mozes, kijk maar even naar een stronk, zoek maar eens een tak. Maar heel precies, daar, dat hout. En dat hout in het bittere water van Mara maakte alles anders. Het kruis van de Heer Jezus, broeder en zuster, maakt alles anders. En God de Vader zelf heeft hem aangewezen. Hij is het hout. Het Oude Testament zei al, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat betekent dus als je opgehangen was of zo, of gekruisigd was, dan was dat een grote schande, dat kon niet. Dat mocht je ook niet aan blijven hangen. Dat moest, voor de schemering moest dat ook weer weg. Kijk maar bij het kruis, dat die daar hingen, die moesten weggehaald worden. Iedere keer hetzelfde. Maar hier gaat het om het volgende. Ze hebben 3 dagen gewandeld en ze hebben geen water. En toen ze water vonden, nou, was het niet te drinken. Het woord Mara kent u ook uit het boek Rut, waar Naomi zegt, noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mijn leven bitter gemaakt. Daar komt ook het woord mirre vandaan. Zelfde grondgedachte. In het Hebreeuws heb je hem dus geen klinkers, dus je mag ook wel een i invullen en ook wel een u of zo. Maar dus mirre, Mara, het is hetzelfde. En zelfs Maria heeft daar zijn oorsprong, of haar oorsprong, als het om een vrouw gaat. De naam. Ze komen er bij een plaats in, er is bitterheid. En ik denk dat we vandaag met die bitterheid te maken hebben. Alles om ons heen staat op instorten. Ik ga niet pessimistisch doen, ik ben dat niet, ik ben optimistisch van aard. Maar ik hou mijn hart vast. Ik heb de vorige keer al gezegd dat het gevaar uit het noorden, Noord-Irak, Noord-Syrië, IS, levendig is. En de hele wereld houdt zijn adem in. En die hele grote jongens, meneer Obama daar ergens in Amerika, maar ook alles wat hier in Europa vooraan zit, ze weten het niet. Ze doen maar wat. Maar ze hebben geen idee wat het zou moeten brengen, weten ze niet. Het gevaar. De Bijbel waarschuwt met name in het boek Jeremia, maar ook in het boek Ezechia, voor het grote gevaar uit het noorden. Nou, Noord-Irak, dat is Nineveh, waar het Assyrische Rijk van toen lag, daar. Die dreiging die van daar uitgaat, die komt met een enorme haast naar ons toe. En dat is in no time gebeurd. Niemand had het voor mogelijk gehouden een paar jaar terug dat dit zou ontstaan. Niemand. Je kunt vandaag dus van alles lezen, want er zijn ineens mensen die daar ineens in de diepte gaan, zal ik maar zeggen, en je allerlei dingetjes aanreiken, dat klopt. Kijk maar hoe dat ontstaan is. Een beetje onvrede in Irak, door die politieke verschuivingen. Ik laat het verder los, want ik wil geen politiek praatje houden. Maar het is in korte, zeer korte tijd tot een machtsblok geworden waar iedereen eigenlijk bang voor is. Dat is nu zo. Daar zitten we middenin. En hoe moet het dan verder? Nou, gaat het in Nederland dan beter? Nou ja, volgens IMF vandaag gaat het iets beter met Nederland. We hebben weer een controlebeurt gehad, een soort APK. Dat krijg je 1 keer per jaar. Jouw autootje ook misschien, maar de regering in Den Haag ook. En die hebben dus weer een... Nou, die hebben nu een voldoende gekregen. Nou, wat aardig. Dan mogen we weer een jaar verder. Maar het is zo wankel en het is zo angstig dat heel veel mensen een soort angstig gevoel hebben. Er komen horden asielzoekers naar ons land. Natuurlijk moeten die ook een plek hebben. Ik bedoel daar niks politieks mee. Maar de hele wereld staat eigenlijk op een soort helling. Het gaat maar door. En de enige plek waar het rustig zou moeten zijn, is de kerk, de gemeente. Nou, u leest een paar keer een kerkelijk blad en u weet hoe het zit. Daar is het ook niet rustig. We hebben nu weer een nieuwe Bijbelvertaling gekregen. Dat helpt. Volgens professor Smalhout in de Telegraaf van afgelopen zaterdag is het aantal woorden teruggebracht tot 4000. We hebben 164.000 woorden gehad in de andere vertalingen en nu hebben we nog 40.000. 4000. Nou, dat is een verschraling. Dat kan nooit anders. Dat kan nooit anders. En die verschraling die slaat toe. Het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat over ons. Angstig. Het water is bitter geworden. Je bent al blij dat je wat hebt. Maar als je het hebt, dan krijg je gelijk een soort nare bijsmaak. Sorry dat ik het zo zeg. Ik hoor mensen zeggen, ja, toen zijn we daar en daar gaan kerken. En het was geweldig, maar er komt een hele rare bijsmaak. Ja, nou ja, klopt. Er komt weer een stukje bitterheid bij. En dan komt er van alles los. En als de duivel enigszins ruimte krijgt, dan gaat hij vandaag overal twee spalt brengen. Overal de discussie aanslingeren en overal de mensen bezig gaan houden. Laat hij ze bezighouden met onderdelen, maar niet meer met de Heer Jezus. Weet je, ik wil het heel voorzichtig zeggen, het is gewoon bitter. Het is moeilijk. Er zijn ook liedjes van, hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. Ik word er bang van. Daar knalt het. Een gemeente waar het knalt. Net toen we weggingen eten. We zouden een hapje eten nog. Een boterham eten en weggaan. Telefoon, kom alsjeblieft en help ons. Het ligt in puin bij ons. Gemeente. Ik wist er iets van. Een andere gemeente ligt in puin. Weer een andere gemeente hebben een grote conferentie. Maar het is een enorm tumult geworden van tweedracht, van allerlei gedachten en constructies en meningen. Het is angstig. Wat roept u dan? Heere, geef ons dat frisse water van uzelf. Laat ons drinken uit uw bron. Laat ons bij u zijn, Heer Jezus. Laat ons zo fris en nieuw worden, zoals u dat alleen geven kunt. En God zei, oké, dat doe ik. Als jij dat wilt, maar ik zal je één ding zeggen. Ik wijs eerst een hout aan. Nou, eigenlijk heb ik mijn hele preek al gehouden. Ik wijs eerst het kruis aan. Als je daaraan voorbij gaat, wordt het niks. Dit is het. Dan wil ik met je verder praten. Dan wil ik je instrueren. Dan wil ik je ook zeggen waarom je die 2-3 dagen zonder water geleefd hebt. Hoe je die beproeving kreeg en waarom. Dan wil ik je ook vertellen wat mijn inzettingen, wat mijn verordeningen zijn. Dan zal ik je vertellen hoe het verder moet. Daar. Daar wilde de Heere zijn instructies geven. En hij zegt erbij, ik ben het antwoord. Ik ben die heelmeester. In de tijd van Jesaja wordt gevraagd, omdat er ook geen hulptroepen meer zijn en geen leiders meer zijn. Een of andere jonge vent treffen ze aan. U vindt dat in Jesaja 8, geloof ik. Jesaja 3, nou, weet ik niet meer. Ongeveer, Jesaja, ik heb het misschien wel bij de Bijbel geschreven. Jesaja 3, vers 7. En die zegt, ik kan geen heelmeester zijn. Nou, dat klopt ook. Dat was heel verstandig van die man. Dat was de enige die nog nuchter was. Niemand kan het. In het boek Jeremia maakt duidelijk dat je dan echt mag vragen naar iemand die wijs is, die deze dingen begrijpt. Broeder en zuster, we hebben vandaag Gods woord nodig om te zeggen, dat kruis van Golgotha, dat wat daar gebeurd is, toen, waar de Heer Jezus Christus zijn leven gaf, waar hij de zondeloze tot zonde werd gemaakt en hij onze zonden in zijn lichaam droeg op dat kruis, op dat hout. Daar is het antwoord. En het is geen ander punt, geen andere plek waar God kan staan en zegenen dan daar bij dat kruis, bij het altaar zo heette dat in het Oude Testament. Daar staat God, daar kan hij zegenen. Dat is het antwoord, dat is de oplossing. Het kruis van de Heer Jezus. In het kruis zal ik eeuwig roemen. Weet je wel, mooi oud gezang. Maar ja, dat wordt nu overstemd door andere liederen. En dan gaat het vaak over wie ik ben en wat ik krijg en wat ik nog zal moeten doen. Ik ben een beetje kattig misschien, maar ik wil niet het ene liedboekje boven een andere liedboek verheffen. Want het zijn allemaal menselijke gedichten, menselijke woordjes geworden. Maar de schrift zelf vertelt dat er maar één punt is waar het om gaat. En dat is het hout dat aangewezen wordt. Wat betekent het kruis voor ons? Nou, daar kwam ik aan mijn eind. Nou, dat wordt een goede opsteker. Als je dat nu eens zou zeggen elke dag, heren, daar heb ik mijn einde gevonden. Daar ben ik met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven. Daar is het ik van mij volledig weggevaagd. En daarna is het ik weer opgepoetst en in een andere vorm weer verder gaan. Ja, meestal is dat zo, ja. Weer terug. Het kruis is de Heer Jezus, dat wat hij deed, die om de vreugde die voor hem lag, dat kruis heeft verdragen. Hij heeft het Godgelijk zijn niet als roofgoed geacht, Filippenzen 2, maar hij heeft zich zeg maar ontledigd, gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daarom zult u, als u in de hemel komt, stel dat u nog dorstig bent en zegt, Heer, wanneer eindigt u die tijd van bitter water? Nou, dan zegt God, ik wijs je het hout aan, dan sta je, zie je het lam staande als geslacht. Dan sta je als het ware oog in oog met dat wat daar op dat kruis is gebeurd. Dat is de Heer Jezus. En als het daarover niet meer gaat vandaag, dan gaat het over wat anders, dan gaat het over onszelf. Ik mocht gistermorgen iets zeggen over David en Goliath. Dat was gewoon aan de beurt, daar in die gemeente. En dan schrik je. Omdat je, als je rustig leest en stil rustig leest en de Heer vraagt, Heer, wat mag ik hiermee doen? Wat kan ik zeggen? Ineens begrijp je dat Goliath twee keer per dag de brulaar, weet je wel, die grote mond, enorme grote wafel. Hij was ook 3 meter hoog waarschijnlijk. Dus zijn mond klonk ook wat hoger dan onze monden. Maar goed, die deed dat 's morgens en 's avonds. En Israël was 's morgens en 's avonds bang. Het antwoord zou zijn geweest, ze hadden 's morgens en 's avonds aan het offer van de Heer moeten denken. Het morgenoffer en het avondoffer. Dus in plaats van het morgenoffer en het avondoffer, een continue herinnering aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan, staat daar een vent te brullen van ik ben de sterkste en kom maar op als je durft en ik zal je slaven maken. Nou, daar gaat hij. En iedereen was bang. En als je dan denkt, zoals Saul denkt, van, dan moet ik, als er iemand gaat naar die man, dan moet hij wel een pak aan hebben. Nou, dat ging David dus ook proberen. Of Saul zei, je moet mijn harnas aan, mijn helm op. Even 10 stappen. Nou, misschien 10 dagen, misschien is het 18 jaar of zo. Maar in ieder geval, je hebt het geprobeerd om te lopen, maar dat lukt niet. Daar kun je niet in gaan. Dat is niet het gebeuren. Het is een hele andere soortige strijd. Een herderstas met stenen uit de beekbedding. David overwon. Mooi, hè? In plaats van dat gebrul van die man 2 keer per dag, hebben we nu het getuigenis van de Heer Jezus 2 keer per dag. Probeer het maar eens, 's morgens. Denken aan het kruis van de Heer Jezus. Denken aan het hout. En 's avonds, denken aan het kruis van de Heer Jezus. Denken aan het hout. En je zult ontdekken dat je geestelijk sterker wordt. Dat gefrustreerde, gestreste toestandje van jou, dat weg hebt. En dat het echt geneesmiddel is. Dit is wat hier staat. De Heere is heelmeester. Zou u dat toen alleen geweest zijn? Nee. Ik ga nu met je lezen, Openbaring 22. Ik hoop dat je dat even wilt opslaan. Openbaring 22. Ik heb dat al geciteerd, maar ik wil het ook graag lezen met je. Openbaring 22. Nou, als je nou toch een hoofdstuk moet vinden in de Bijbel, is dit wel een van de makkelijkste. Het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22. Vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Weet je waar de Heer Jezus zat? Het Lam staande als geslacht, die troon, daar zat hij, daar was hij. En er kwam een stroom van levend water vandaan, helder als kristal. En zegt vers 2, in het midden van die stroom, of in het midden van haar straat, dus in het midden van die hele stroom van water, dat wordt eigenlijk als een straat gezien, alsof er verkeer op is. En aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren of van de heidenvolken. Geen enkele vervloeking zal er meer zijn. De troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn, er zal geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Nou, dat loopt het eruit. Yahweh Rofe, de Heer is Heelmeester. Vroeger heb ik moeten leren dat je een boom kon kennen aan zijn vruchten. Dat klopt natuurlijk ook als het gaat om getuigenis. Dan moeten er ook ergens zichtbare dingen zijn. Maar ik weet niet of u vakman bent. Ik ben er niet hoor, ik heb het alleen maar van horen zeggen. Ik heb een beetje les gehad van iemand die het heel goed wist. Een botanicus in Wageningen van de universiteit. Die zei, nee, maar een boom herken je aan het blad. Daar kun je een boom aan herkennen. En de bladeren van de boom, de kenmerkende dingen van de boom, zijn tot genezing van de volkeren. Dat wat de boom zo uniek maakt, zo bijzonder maakt, zo eigen is, dat is tot genezing. Zal ik het anders zeggen? De kenmerkende dingen van het kruis van de Heer Jezus, dat is genezing. Dat helpt. Dat is tot genezing van de volkeren. Wat zijn de kenmerkende dingen van het kruis? Dat je jezelf wegcijfert, dat het niet meer om jou gaat, dat het alleen maar om hem gaat. Zoals de Heer Jezus daar was met één doel, en dat is zijn God en zijn Vader eer te geven. Om hem glorie te brengen, om voor hem daar te zijn en een zegen te verspreiden. Dat. En als je dit ziet, dan is mijn probleem ook over. En het is niet waar dat ik, als ik één been niet meer goed zou hebben, dat ik dan gehandicapt de hemel zou binnenkomen. Is dat onzin? Is dat volstrekte onzin? Denkt u dat u daar herkend wordt aan dat ene mankementje van uw lichaam? Of die rare vorm van iets of zo? U bent in hem, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Maar u bent daar. En ik wil dat hiermee zeggen, vanaf het moment dat ik zie wie de Heer Jezus is, zie ik het relatieve van hier. Hoe vaak heb u mensen gezien die echt aan het eind van hun leven straalden? Waarschijnlijk vaker. Uw ouders misschien. Uw broer of zus mogelijk. Misschien uw kinderen. Ik weet van deze getuigenissen. Die kinderen straalden, op het punt stonden om naar de Heer Jezus te gaan. Lichamelijk wrak, dat kan. Maar innerlijk bloeiend. Dat is Jesaja 58. Dan zal je wond zich spoedig sluiten. Dat betekent dat alle problemen, dat neemt de Heer wel over. Hij weet het toch. En de Heer Jezus wilde daarvoor hier naar deze aarde komen, Jesaja 53. Hij wilde onze ziekten op zich nemen. Hij wilde de penalty, de prijs die stond voor zondeval betalen. En dat heeft hij gedaan. 100%. En nu Nu is er rust. Moet ik zo nodig een andere, nou ja, andere vorm van iets hebben? Moet dit dan? Ik weet niet of je met mensen praat die in moeite zijn, maar in 9 van de 10 gevallen hoor je achteraf zeker, die tijd toen het heel moeilijk was, was voor mij de beste. Toen was ik het dichtst bij de Heer. Dat heb ik ervaren, heel dichtbij. Die tijd, juist die tijd, toen het zo moeilijk was. Het is zo. Ik weet er ietsje van. Ik heb er heel klein beetje. Ik heb bijna niks meegemaakt in verhouding tot anderen. Maar ik weet het. Dat moment, die momenten, die zijn zo kostbaar. Vergeet je nooit weer. Raak je nooit meer kwijt. Dat zijn die momenten waarop de Heer zo dichtbij was. En je ging vertellen, ik ben je heelmeester. Niet dat het uiterlijk, lichamelijk ineens weer anders is. Maar innerlijk is er een enorme, enorme verandering gekomen. Dat is het geheim. En dat geheim, dat willen we ook vasthouden. En het is niet waar dat je alleen maar daar, als je dicht bij de Heer bent, dat je dan geen hoofdpijn hebt of geen rugklachten zou hebben, of dat je dan geen migraine meer kent. Nou, al die dingen. Ik gun het u. En de Heer doet ook wonderen. En hij kan dat ook doen. En het gebeurt ook nog wel. Maar het is geen claim. Het is niet een kwestie van, en dat moet ik van, als ik dat niet heb, dat, ja, dan heb ik eigenlijk niks. Nou, dat is precies hetzelfde als wat iedereen altijd nastreeft. En dat niet heeft, die baan niet heeft, dat banksoldo niet heeft, dat is precies hetzelfde. De Heer wil het je geven. Maar het gaat erom dat je innerlijk de vrede van God hebt. Daarom zullen alle dingen die God liefhebben, allen die God liefhebben, zullen alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen, inclusief die moeilijke periode. Daarom, zegt Paulus, heb ik een welbehagen in zwakheden. Daarom wilde hij roemen, ook in de verdrukkingen en in de moeilijke dingen. Daarom heeft hij geleerd dat een doorn in het vlees winst was voor hem. Die doorn is niet weggegaan. Dat is gebleven. Je kunt dus niet zeggen dat een gelovige niet ziek is. Dat gaat allemaal te ver. Maar toch, de Heere is genezen. En hoe dan? Ik kan niet anders zeggen dan dat ook nu het kruis van de Heer Jezus en daarvan eten, daarvan de vruchten, de kenmerkende dingen van het kruis tot je nemen, dat genezing is. Dat is zo. Wat zou je dan met een gaaf lichaam doen terwijl je niet wist dat de Heer Jezus je heiland is? Wat heb je dan? Ja, misschien 80 jaar voorspoed, dat zou kunnen. Maar een eeuwigheid zonder hem, ramp. Al die dingen samengebracht laten je zien dat Yahweh de geneesheer is, de heelmeester is. Ben je daar niet blij mee dat God met je bezig is, dat hij je heel wil maken, compleet wil maken. En compleet betekent samen wil laten zijn met de Heer Jezus, hij het hoofd en wij de leden. Aan hem verbonden, één met hem, heel. De Heere zegene jullie en laat je genieten van hem die heel meester is. Probeer die teksten maar vast te houden. De teksten waar de genezingsmiddeltjes aangereikt worden, die zijn er ook. De Heer Jezus heeft gezegd, die ziek zijn, die hebben een geneesheer nodig. Punt. Het is niet waar dat je alleen maar, je mag lichamelijk ook van je zorgen af. Ik had gisteren een gesprek met een jonge vent die lichamelijk nodig een beetje in revisie moet, zal ik maar zeggen, er moet wat gebeuren. Maar geestelijk een gesprek aangaat, dus morgenochtend. Ik hoop dat hij vandaag een gesprek heeft met zijn arts en misschien morgen met dato, maar dat is wat tweede. Het gaat erom dat er ook lichamelijke klachten zijn. En daar mag je ook voor bidden. Misschien wel 3 keer bidden, 3 keer gebeden, zoals Paulus 3 keer bad voor zijn doorn in het vlees. Daarna, mijn genade is u genoeg, te horen kreeg. Het is niet makkelijk. We blijven hier in het zuchten van deze schepping. De schepping zucht en is in barensnood tot nu toe. Alles om je heen is zo. En als je een vriend, broeder ineens in het ziekenhuis weet, ergens in het Haagse, met al vleesklierkanker, dan denk je, oh nee. Ja, dat zijn moeilijke dingen. En als je hem dan hoort zeggen via een mailtje, ik ben heel dicht bij de Heer Jezus, ik verlang om heen te gaan. Niet vanwege de prut, maar om bij hem te zijn. Dan heeft de Heer hem al genezen. Sorry hoor, dat is mijn conclusie. Dat mag je natuurlijk niet zo zeggen. Maar zelf zegt hij dat wel. En dat geheim zit opgesloten in de Heer is Heelmeester. En het is allemaal gekoppeld, 100% gekoppeld aan de Heer Jezus alleen. Amen. Vader, zo willen we voor elkaar bidden. Zo willen we bidden dat onze levens op de Heer Jezus gericht zullen zijn. En we één ding zoeken. En dat is uw stem die zegt, daar is het hout. Dat hout moet je hebben. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus aan het hout hing. En dat er een hout des levens, ook letterlijk in de schrift, hout des levens zal zijn, een boom des levens. We willen u danken. Dat wat onbereikbaar was in het paradijs, omdat het afgesloten, afgegrendeld werd, dat bereikbaar is door het geloof in de Heer Jezus. Dank u wel voor alles. We prijzen u en danken u voor elkaar. Danken u voor dit moment. Danken u dat we zo met elkaar mogen delen. En het is helemaal niet zo makkelijk. En toch, het is de Heer Jezus. En we willen u danken dat u het allermooiste van uzelf met ons wilde delen. Dat u hem gaf. Dat u wist in welke woestijn we zouden wandelen, waar eigenlijk niks te drinken is en niks te eten is. En u gaf hem, uw geliefde zoon. Hij is het ware brood uit de hemel neergedaald. En we mogen hem eten. En zijn bloed is ware drank. En er komt een bron van levend water naar ons toe. We danken u voor die verkwikking. We danken u voor uw zegen, ook voor de zegen van vanavond. We prijzen uw naam, Vader. En we prijzen uw naam, Heer Jezus. En we danken u voor de Heilige Geest die ons deze dingen naar binnen brengt. Amen.